Vandaar dat in die kerkorde van 51 jaar, jongens, jullie hebben me op een praatstoel gezet, komt het apostolaat in artikel 8 eerst. Ik heb meer nodig gehad, de bredere wereld waarin je werkt. Er is nu sprake van dat de PKN wil graag meer zichtbaar worden in de samenleving. Daar was toen geen sprake van. We waren potverdorie zichtbaar.
Je bent toch, behalve pastor, ben je ook manager en van alles en nog wat.
Maar op een of andere manier is de geest anders geworden, ook in de samenleving.
En ik ben getrouwd met iemand die kritisch staat tegenover de gevestigde kerken met hun diensten.
Dan zeiden we altijd lachen tegen elkaar als we klaar waren. Het is weer veel van de Vader, weinig van de Zoon en niets van de Geest. Maar ik heb ontzettend veel voor de praktijk, voor de praktische vorming aan mijn Vader gehad.
Welkom bij deze BAVO-podcastviering. Dominee Willemijn van Dijk en ik, dominee Tom de Haan, vroegen ons af, in deze rare tijd waarin we al maanden geen normale kerkdienst hebben kunnen vieren, hoe de oude en wijze dominees die met pensioen zijn, terugkijken op hun werk in de kerk. Hoe ze de kerk nu beleven en misschien ook wel hoe ze de toekomst zien. We gingen op bezoek bij 3 emeriti. Zo worden dominees die met pensioen zijn genoemd. Dominee Rinse Martin Witteveen, dominee Joop Bos en dominee en dokter Karel Blij. In deze eerste aflevering hoor je Rinse Martin Witteveen.
Ik ben aan het denken gezet en met name over die vraag van hoe kijk je tegen de kerk aan. En toen betrapte ik er mij op dat het eigenlijk dus dubbel is. Aan de ene kant is voor mij de kerk de gemeenschap van mensen die geraakt zijn door Jezus. Om het op die manier te zeggen. En dat het initiatief komt van buitenaf. En dat is voor mij ook het dragende. Maar daar heb ik een afwijking in vanwege mijn werk voor de Bond van Predikanten. En een talloze overleg over arbeidsvoorwaarden. Zo voel ik mij zeer bij de rechtspositie van predikanten betrokken. En vind dat dat een slechte ontwikkeling kent.
Ja.
Maar dat is natuurlijk voor mensen die naar de podcast luisteren op zichzelf helemaal niet relevant als ik. En daar vind ik me nog over, kan ik me nu nog vandaag over opwinden. Nou, dat was voor mij goed om te realiseren. Ja. Ik bedoel, dat is te technisch. Daar koopt niemand iets voor.
Kun je heel kort vertellen welke plekken je in je leven dominee bent geweest?
Nou, ik heb dominee gespeeld in Garmerwolde en Thesingen en ben dominee geweest in Winschoten en Haarlem. Ik ben dus in 1979 bevestigd als predikant in Winschoten 1 juli door mijn vader.
En daarvoor was je in die andere gemeente soort stagiair of
pastoraal werker.
En hoe oud was jij toen je dominee werd?
Nou, toen was ik, dan kun je nagaan, 47. Ik werd 32.
Hoe herinner jij je de kerk, of nou, laat zeggen de kerkdienst toen je zelf 15 was?
Ja, dat heb ik geprobeerd wat terug te halen. Ik ging bij mijn vader naar de kerk. Dat was op het dorp, Harderijp. Tegenwoordig zeg je Huddekeriep. Daar was die predikant. Ik ging dan, de domineesbank was de vaste plek in de kerk van Harderijp. Ik weet dat het een heel fleurig gemeenteleven was. Want Harderijp was een groeikern van de overloop van Leeuwarden. En dus de kerk was behoorlijk gevuld.
Ja.
En ze waren ook, ik vond zelf ook dat mijn vader heel goed kon preken. En dat hebben de mensen ook gemerkt en gewaardeerd. Dus dat is mijn herinnering. Dan zie ik mij met mijn moeder in de kerk zitten, luisterend naar mijn vader. Ja.
Met broertjes en zusjes?
Ja, 2 jongere broers. En ik had een jonge zusje, maar die is inmiddels ook broer geworden.
Ook nog een verhaal, ja.
Ja, dat is een heel ander verhaal. Ja. Het enige is natuurlijk dat we, maar daar heb ik mezelf ook aan bezondigd, dat mijn vader natuurlijk heel veel weg was.
En je moeder?
Heeft heel sterk mijn vader ondersteund. Ze ging ook zelf wel voor, want ze heeft nooit het kerkelijk examen gedaan. Of misschien het examen, maar ze is nooit, ze is dominisvrouw geweest, maar wel met inhoud. Ja. En ze is ook wel in diensten voorgegaan. En die was er wel voor ons thuis.
Nou, laten we dan 15 jaar verder kijken. Dus toen je 30 was, toen was je predikant.
Werd ik predikant.
Ja. En wat trof jij in Winschoten aan?
Nou, ik trof aan, dus mijn gemeente nogal vergrijst, vrijzinnig. De gemeente van Ouds, die ook in de oude middeleeuwse kerk zat. En daarnaast was er een evangelisatie. En ik heb vanaf het begin dus geijverd voor integratie. Je moet daarbij bedenken dat de kerk ook, maar dan al verder terug natuurlijk, zich wel van veel mensen heeft vervreemd. Omdat het de kerk was van de heren tegenover de arbeiders.
Ja.
Dat speelt in Oost-Groningen heel erg. Dat was natuurlijk op het platteland nog erger. Als je rond Winschoten kijkt, de grote boerderijen. En je ziet daarnaast de kleine landarbeidershuisjes. Dat heeft de kerk natuurlijk veel kwaad gedaan. Het is niet voor niets dat Beerta en Nieuwolda en zo erg communistisch waren.
Daar zat een maatschappelijke spanning onder.
En dat is interessant. Wij hebben in mijn tijd dat ik in Winschoten was, hebben wij een industriepastor gekregen. Dat was een vrij nieuwe vorm, namelijk een predikant die probeerde de band te leggen tussen kerk en de wereld van de industrie.
Ja.
En de plaats die bij ons kwam was in die zin bijzonder. Bijvoorbeeld in IJmuiden, bij de Hoogovens, was die predikant verbonden of gebonden met zijn werk aan de Hoogovens.
Ja.
En wij hadden een industriepredikant, een hele fijne vent, die voor de regio was. En we hadden daar stookkartonindustrie, er was dus van alle mogelijke industrie.
Ja.
Maar dat was dus, kun je zeggen, in die zin missionair, omdat het weer het contact zocht met een stukje wat van de wereld wat voor de kerk verloren was gegaan. Maar een van de hoogtepunten die ik nog altijd met me meedraag is het bijwonen in 1983 van de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Vancouver. Dat was ongelooflijk. Ik had al ervaring met de Wereldraad, want ik was 2 keer steward geweest, dus technisch hulpje bij de Wereldraad van Kerken. 1 keer in Genève en 1 keer bij een hele grote conferentie aan het MIT in Boston.
Hm?
Dus ik wist al wel iets van, die interesse is gegroeid. En toen heb ik daar als gast, ik was geen gedelegeerde, maar als gast heb ik die vergadering bijgewoond. En wat me zo boeide, dat is sowieso het gevoel van de kerk, hè? De gemeenschap met de mensen die in het geloof zijn voorgegaan. Dus in de tijdsas, maar ook wereldwijd.
Ja,
en dat wereldwijde, dat is zo indrukwekkend natuurlijk, dat je dat daar meemaakt. Ook alle de bewapening was toen een thema. Het conciliaire proces was bezig te ontstaan. Dus het was een hele boeiende tijd. En wat mij zo trof was dat je, als het ergens over iets ging, het ging toen bijvoorbeeld over de effecten van de atoomproeven in de Stille Oceaan van Frankrijk, dan staat ter plekke iemand op uit dat gebied en vertelt van de eigen ervaring dat baby's geboren werden als kwallen en zo. Dus je, je bent daar heel direct.
Ja.
En wat mij ook dierbaar is, natuurlijk die betrokkenheid op de wereld, dat was heel essentieel. Maar ik heb altijd wel ook het een vertekening gevonden alsof daar op zo'n assemblee alleen maar maatschappelijke uitspraken werden gedaan. Want het spiritueel bij elkaar zijn en de rijkdom van de tradities, van het samen zingen, samen bidden, dat was ongelooflijk.
Hm.
Dat is dus een gebeurtenis voor mij geweest. Die koester ik nog,
ja.
Die nemen we mee.
En zag je, ervoer je voor het eerst de wereldwijde kerk?
Nee, ik had voor mijn gevoel dus al als steward bij bijeenkomsten van het Centrale Comité. Ja. De eerste keer was in 1979. En daar was Roosmarie, mijn echtgenote, was ook steward. Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien.
Daar hebben jullie elkaar ontmoet, ja.
Ja, maar de vonk is pas veel later overgeslagen.
Wat dus heeft die Wereldraad toegevoegd aan de betekenis die kerk voor jou heeft?
Nou, dat werd dus voor mij, dat is voortdurend de brede achtergrond waarin ik zelf dominee in de gemeente ben geweest. De hele breedte van de kerk als wereldwijde beweging. En ook natuurlijk dat wij dan wel hier zitten te kijken van nou, hoe lang heeft de kerk nog? En dat dan toch vanuit dat wereldverband iets van vitaliteit is. En ook van mensen die bij wijze van spreken net het christelijk geloof gaan ontdekken. En ik vind dat ongelooflijk inspirerend. Gewoon simpelweg voor mijn plek in Winterschoten of in Haarlem.
Ja. Nou, laten we een sprong in de tijd maken. Dan gaan we, 30 jaar verder, 35 jaar. Dus laten we zeggen, toen je rond de 50 was.
Ja, ik ben dus in 86, dus was ik 39, ben ik in Haarlem gekomen. Vanuit de gedachte, want ik zei al hoe ik in het noorden gekomen ben, dat voelde ik me thuis en zo. En toen was dit een mogelijkheid. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht van, ik moet ook niet eenkennig zijn. En waarom zou ik niet een ander deel van het land leren kennen? Nou, en dat deed zich in Haarlem dus die vacature voor. Met die mengeling van niet alleen voor de vrijzinnigen, maar ook met een poot in de gewone hervormde kerk. En dat sprak mij zeer aan. Ik was doodbenauwd voor dat reservaat. Vond het ook principieel onjuist. Dat je hoort niet geselecteerd te zijn naar modaliteit.
Hoe zag de kerk hier er toen uit?
Nou, in elk geval zag de ontmoetelijke kerk er lang niet zo mooi uit zoals het dan er nu uitziet. Want die, vind ik, is ontzettend opgeknapt.
Ja.
Niet dat ik erop afknapte zoals hij was, hoor. Maar, je had de ontmoetingskerk, je had dus de Oosterkerk.
Ja.
Wij hadden onze twee kerken, de Bavo en de Nieuwe Kerk.
En daar was jij aan verbonden?
Ja.
Ja.
Ja, ik was verbonden aan Centrum en heb toen in overleg met Kees Bijl, die de dominee van de BAVO was, want ik zou een gedeelte van een wijk krijgen. En ik weet nog heel goed, toen we voor het eerst dan bij elkaar zaten om concreet het werk te bespreken, toen heeft hij mij de keus gelaten, zei hij, ze hebben net de Raad van Kerken weer heropgericht in Haarlem. En daar ben ik, want ik vind dat belangrijk, maar als jij mag zo wat je beloofd is, dat stuk wijk van mij hebben. Maar toen zei hij, ik heb gedacht, zou jij niet, en hij had zich kennelijk ook goed geïnformeerd, maar zou jij niet dan aan die Raad van Kerken willen trekken? En dat heb ik toen gedaan. Bovendien, dat was toen in de wijk Centrum zo, dat Kees Bijl had in een overgang van pastoraat door de dominee, die zich rondrende door de wijk. Dat heeft hij wel gedaan trouwens, hoor. Kees is de pastor bij uitstek geweest. Maar ter bearbeiding van die wijk heeft hij wel de wijkkringen gemaakt. Ja. Gemeentekringen. En dat is langzaam versloft. Nou, ik bedoel,
gemeentekringen was het idee dat je als gemeentelid elkaar opzoekt.
Ja.
Ja.
Dus een beetje wijksgewijs. Je mocht er ook van afwijken, hoor. Maar toch, het was ideeën van ouds een beetje van wijken. Waar men maandelijks samenkwam. En dat heeft heel goed gefunctioneerd.
Dat heeft het bijna 30,
dat heeft
35
het bijna
30 jaar volhouden.
Ja, dat ging heel goed. Dat ging heel goed. Dus in die zin was er minder behoefte aan nog een pastor erbij. En bovendien, dat had ik Kees nooit kunnen verbeteren. En daar had ik grote bewondering voor. Ik heb meer nodig gehad. De bredere wereld waarin je werkt.
De interkerkelijke ontmoeting. En
de interkerkelijke ontmoeting.
En de Raad van Kerken.
Ja.
En wat was je indruk van die Raad van Kerken?
Ja.
Eerste indruk.
De eerste indruk. Ik vind het ontzettend moeilijk, omdat ik eigenlijk met een enorm schuldgevoel achteraf. Ik ben heel lang voorzitter geweest, met groot plezier. Ja. En dan eigenlijk soms in een sombere bui terugkijk. Somberheid is niet mijn aard, maar dan denk ik wel eens van, goh, ja, wat heeft het nou gebracht?
En wat is het schuldgevoel?
Ja, dat ik zo lang voorzitter ben geweest, dat er heel scherp gezegd hoor, je kunt het nooit zo zwart-wit zeggen, maar zo weinig van terecht is gekomen. Want er zijn natuurlijk prima allianties uitgekomen en dat je bij elkaar over de vloer kwam. En ik moet er nu aan denken, nu is het weer een jubileumjaar van de stad Haarlem. Ja. Ik zat in de commissie van de stad, door Smits, destijds de burgemeester, erin gehaald, die het feest Haarlem 57 moest voorbereiden. Daar, kijk, dat is de herinnering daar van Joop Zwarte. En toen hebben we als Raad van Kerken zijn we enorm actief geweest. We hebben van alles gedaan. En dat was wel de Raad van Kerken die dat deed.
Ja.
Dus ik ben misschien ook te somber. Het is al heel belangrijk dat die contacten er zijn. Dat je samen ook in het werk geroepen bent. Ook als collega's geroepen weet. En dat je van elkaar weet. En we hadden natuurlijk ook de Pinksterdienst. Hebben we altijd wel leuke medies gehad.
Wat viel jou in die tijd dat je in Haarlem was? Wat waren toen volgens jou hier de thema's in de samenleving?
Nou ja, gedeeltelijk dezelfde natuurlijk. De hele kwestie van de kernwapens.
Ja.
Kijk, ik wil het begrijpen goed. Ik versmal het gemeenteleven niet tot deze kwesties. Maar als je zegt van wat er maatschappelijk speelde, was dat natuurlijk een heel groot item.
En dan ging het om de vraag of wij wel of niet in Nederland
kernwapens. Voor tegen IKV.
Ja.
En ik zat
IKV was interkerkelijke
vrede. Interkerkelijke vrede bewaard. Ja. Die daar campagne voor voerde, de kernwapens uit de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. We hadden elk jaar Vredesweek. Daar heb ik ook altijd, voor zover ik daar een rol in had, heb daar altijd achteraan gezeten dat gedaan werd. Ook de Vredesdienst. En dat waren heel gevoelige diensten. Dan voelde je als voorganger de spanning van, oh, wat gaat die zeggen? Want dat was in Winschoten al, was in Winschoten nog erger. En hier was het eigenlijk niet zo erg in onze gemeente, voor mijn beleven omstreden, wil zeggen de wijkcentrum. Maar bij de remonstranten, en ik zat eens voor de vrijzinnige, zat ik samen met de remonstranten. En daar sloegen de golven dan wel hoog. Daar waren hele geharnaste tegenstanders van het IKV. Daar speelde dat heel fel. Ja.
Mensen die waren voor stationering van kernwapens in Nederland.
Ja, ja. Ter bescherming van. Ja. Dus die Vredesweek was altijd het punt. Wat ook, maar dat, nou ja, ik denk het basispastoraat.
Wat was het basispastoraat?
Dat is nu Stem in de Stad. Kort na mei, een paar maanden na mei, is Jurien Beumer gekomen met als opdracht om het sociaal basispastoraat, zo het heette dat sociaal SBP, sociaal basispastoraat, handen en voeten te geven. Daar was ik ook bij betrokken, bij het bedenken van die opzet. En onder andere, ik weet nog dat de vergadering waarin wij de naam Stem in de Stad bedachten, die het nog heeft. Dat was natuurlijk ook een heel belangrijke poot van het werk. Zowel in de dubbelheid van eigenlijk wat ook de diaconie is, de dubbelheid van zelf het werk oppakken en tegelijk voor de eigen gemeente een soort maatschappelijke seismograaf zijn voor de dingen die spelen en de gemeente erbij betrekken met al die vrijwilligers.
Want waren er toen veel daklozen?
Ik weet van die aantallen zo niet echt. Maar het is wel zo dat ik dacht in de tijd dat ik nou in Haarlem, toen ik vrij begin in Haarlem was, dat het de landelijke Raad van Kerken is geweest die het armoedeprobleem op de agenda heeft gezet. Want dat werd door de regering nog glashard ontkend. En toen kon de Raad van Kerken, dat is echt een uitvinding, ja, naar natuurlijk, maar van de Raad van Kerken, die kon met cijfers laten zien dat armoede een probleem was in Nederland.
Maar ik moet ook denken aan, mijn moeder was bij de Wereldwinkel, heet dat toen, of ja, Fair Trade.
Ja, ja.
Ook zo'n beweging die vanuit die kerken zo...
Ja, mee, ja zeker. Wij hadden in Winschoten, had Roosmarie de eerste Wereldwinkel eens in de 14 dagen zaterdag bij ons in de voorkamer.
Dat was in Winschoten dus
ook. Dat was in Winschoten, ja.
Maar het is alsof de kerken minder energie hebben om zich boven de eigen gemeenschap uit... om energie te steken in die ontmoeting of in die verbinding.
Ze hebben al moeite om zelf overeind te blijven. Ik denk dat ik bedoel, we hebben het gevoel van... we moeten alles in het werk stellen om onze gemeente overeind te houden.
Heb jij het idee gehad dat je de kerk aan het overeind houden was?
Nee.
Voelde je gedragen door de kerk?
Ja. Ja.
En welke kerk was dat dan? De plaatselijke kerk, als je moest kiezen? De plaatselijke kerk of de wereldwijde
kerk? Nee, dan
kerk?
Was het gewoon voor mij dus de gedachte, het wezen van de kerk als die gemeenschap. Daar voelde ik me door gedragen. Mijn vader heeft mij toen ik in Garmerwold en Thesingen ging werken, heeft hij mij de toen bestaande studiebijbel gegeven. Oh, hier staat hij. En daar heeft hij voorin een prachtig woord van Zwingli geschreven. Je moet niet krampachtig omgaan met het woord van God. Om Gods wil moet je niet krampachtig met zijn woord omgaan. Want werkelijk, het woord zal zijn gang hebben als de Rijn. Die kun je wel een tijdje ophouden, maar niet stoppen. En dat is voor mij, denk ik, de manier waarop ik bezig ben geweest... Als dominee, dat je een zekere onbevangenheid houdt. Natuurlijk vliegt het je wel eens aan. Ik heb wel eens teruggekeken, dan kan ik een spoor van verwoesting aanwijzen. Te beginnen bij Winschoten, waar nadat ik wegging, werd de predikant part-time. Nou, ik ben hier predikant geworden van de Vrijzinnige Hervormden, die zijn er niet meer. Ik heb in het bestuur gezeten van het pensioenfonds van de predikanten. Dat is er niet meer. Nou ja, dus zo op die manier. Maar dat is niet mijn grondgevoel. Ik heb toch altijd het gevoel gehad of dat heeft me nooit aan het vertwijfelen gebracht.
En de toekomst?
Nou, dus dan denk ik dit ook. Het kan wel een tijdje minder gaan. Maar het stroomt door. Dat idee heb ik wel. Dat ontslaat ons niet, hoor, van de bittere plicht om... we kunnen niet op ons luie kont zitten, want het komt wel. Maar ik vind wel dat het belangrijk is... begin ik vanuit de frustratie of begin ik vanuit een zekere onbevangenheid? En dan zul je je stinkende best moeten doen om inderdaad vormen te vinden. Dat is het spannende voor jullie nu. Vormen te vinden waarin mensen met het evangelie... op weg kunt helpen.
En is voor jou de toekomst van de kerken ook... ligt die in de samenwerking?
Mee, ja.
Ja?
Ja. Ja. Ik denk dat... je hoeft niet per se één te worden... maar het heeft iets... Ja, ik denk dan ook aan het begrip... conciliariteit. Hè? Dat is de gemeenschap. Niet een eenheid, maar een gemeenschap... van kerken. Het hoeft niet allemaal... Mensen hebben ook verschillende behoeftes...
Ja,
dus de een wil een stiltecentrum en de ander wil betrokken zijn bij de bestrijding van de armoede. Volstrekt terecht. Dat zijn de facetten, daartussen ligt dat hele scala. Maar dat je toch in wezen weet, samen zijn wij geroepen.
Het is meer verbondenheid dan eenheid.
Ja.
Of in, ja.
Ja. Ja, en wel gemeenschap, want een gemeenschap vind ik nog sterker dan... verbondenheid kan ook goed zijn.
Maar soms bestaat een gemeenschap ook uit ons kent ons.
Ja, en dat nou ja, dus die zin is dus de kerk voor mij ook voortdurend... of het geloof een correctie op dat ik het maar zo gezellig mogelijk heb. En daarom kan ik ook wel eens... schrik ik niet terug... wat als anderen soms wel doen voor het woord tucht. Hè?
Wat betekent tucht dan?
Tucht betekent dus dat ik niet louter van laat maar waaien en dat wat voor mij comfortabel is, maar dat ik ook bij dingen geroepen word en dingen van mij verwacht worden die niet per se gewoon voor mij op mijn weg liggen. Als je terugdenkt aan de barmhartige Samaritaan, dat was natuurlijk voor hem niet voor de hand liggend. Het hield zijn zakenreis op.
Is dat dan een soort christelijke plicht?
Ja, maar het, kijk,
tucht is iets.
Tucht heeft voor mij de betekenis van het komt ergens op aan. Het is niet allemaal gewoon maar, nou ja, ik bedoel, het kan zus, het kan zo. Dus je leven krijgt zin, maar daarmee ook iets van tucht in besef van wat goed is en wat niet goed is. En wat jij verstaat, en dat moet ik altijd even onderscheid voor mezelf maken tegen wat ik zelf al denk. Je hebt dan donders goed in de gaten wat eigenlijk de lastigere weg zou wezen. Ik zeg niet dat ik het zo allemaal heb gedaan, maar in die zin, de zin van wat jij doet. En dan, dat staat voor mij ook in tegenstelling tot die eindloze concentratie op jezelf.
Ja.
En die zelf, die introspectie.
Die tucht dat is dan ook mij, iets wat jou
die tucht
van
is
je
iets,
wegroept.
Die zet mij in relatie. Precies, die roept mij van mijzelf weg.
Dus er zit, als ik je goed hoor, ook zelfs een soort bron in.
Ja.
Daar valt iets.
Ja,
iets,
daar valt iets mee, te doen. Ja. Ik bedoel, tucht heeft dus te maken met zin.
Ja, dus dit heeft zin van, over grenzen heen gaan.
Ja.
Dus over.
Wij zijn altijd, neem die barmhartige Samaritaan, die mensen, die zelfs de schriftgeleerde, vroeg vanuit zichzelf naar zijn kringetje. En wat wordt er gezegd? Die ander staat in de kring en jij staat daar buiten.
En is die samenwerking, dus de Raad van Kerken en de Wereldraad van Kerken, zie je dat ook als een over die grenzen heen gaan?
Ja.
Ja.
Ja. Want wat is er, ik bedoel, kan ik het gewoon het gemiddelde gemeentelid kwalijk nemen dat hij of zij gelukkig is in onze wijk? Ik mag het hopen. En dat ze in de goede zin gesticht worden door de diensten of door een gesprek of door het huisbezoek. Dat kan ik ze, en dat voor hen op die manier het geloof is, kan ik ze toch niet, zal ik ze toch niet kwalijk nemen.
Denk je dat er iets te vinden is in deze moeilijke tijd waarin we niet samen kunnen komen, waarin heel veel gemeenschap, waar nu gewoon simpelweg niet mogelijk is?
Nee.
Mensen horen ons nu via zeg maar de radio, via internet.
Ja.
Geloof je dat het ons ook iets kan brengen?
Ik denk het wel. In die zin, dat kan ik niet. Het is nog niet uitgekristalliseerd, uiteraard niet. Maar ik vind die vorm van zo luisteren, vond echt in de goede zin voor mij stichtend. Ik heb dat samen met mijn vrouw. Maar we hebben ook iemand uitgenodigd in het begin om bij ons te komen luisteren. Iemand die geen computer had en geen telefoon had. En voor mij, ik klink groot, maar het was toch een beetje een reden dat het dus niet gewoon Rosemarie was zoals wij hier in huis rondlopen. Maar zo werden we voor mijn besef ook een beetje gemeente. Omdat het niet gewoon was onze huisgemeenschap.
Ja.
Nou ja, dat is ook vorm.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat ik dus ook vergeleken, wat ik heb wel, ook wel een keer iets van zo'n streaming gezien en zo. Ik heb die podcast als zeer intensief ervaren. En inderdaad een andere vorm. En je mist natuurlijk de gemeenschap. Maar het is wel een vorm van verbondenheid en ook, ja, toch ook van verkondiging. Dat is het ook.
Is er iets in jouw kijk op de kerk door de jaren heen veranderd? Of kun je dat bij jezelf waarnemen? Dat je zegt, daar ben ik anders over gaan denken.
Ja, dat vond ik een hele interessante vraag. Maar ik ben in dat opzicht denk ik heel saai. Ik ben voor mijn gevoel heel open en tolerant opgevoed. in die vreeszinnige hoek van niet oordelen over mensen. De kerk is breder dan wat wij hier doen. En voor mijn gevoel kom je daar een heel eind mee. Dan raak ik, want ik had ook wel nog niet zo erg meegemaakt, maar dan zeggen soms krijgen mensen ook als ze theologie gaan studeren, hè, die crisis of zo, omdat het op een hele andere manier met de Bijbel omgaan dan je het van thuis uit kent. Dat heb ik absoluut niet gehad. Dus in die opzicht, dat opzicht ben ik heel saai. En had ik nou mij verder moeten ontwikkelen? Nee, er waren bepaalde grondnoties. Ik heb altijd het gevoel gehad van dat je als dominee met essentiële dingen van het leven bezig mocht zijn. De leeforiëntatie samen met mensen ervaren, beluisteren en bespreken en onderzoeken naar zijn betekenis. Nou, dat vind ik een schitterende, dat is een heel fundamenteel, voor mij fundamenteel gegeven. En ja, dat fundament, dat is eigenlijk wat dat betreft gebleven.
Ja.
Waar ik dan eerder mee tegenaan loop, zijn dan concreet vormgevingen en ontwikkeling in de kerk, waar ik dan van denk dat, dat zal wel. Maar goed, dat is. Maar
is er iets in de maatschappij veranderd?
Ja, dat denk ik zeker.
Valt jou het meest op? Of wat heb je het meest gevoeld?
Ja, je bent gauw een amateur daarin. Ik bedoel, iedereen is de vraag.
Nee, maar het is jou persoonlijk. Het gaat om jou. Ja, hoe heb jij het ervaren?
Oppervlakkiger. Ik denk de teruggang van de kerk. En dan niet eens specifiek voor mijn part de kerk. Maar waar vind je een plek waar mensen samenkomen en bezig zijn met levensvragen? Het is roept u maar. En het is ook nog eens een keer geanonimiseerd met de technische hulpmiddelen zoals internet die ons nu ter beschikking staan. Dat het populisme opkomt. Dus dat heeft voor mij te maken met gebrek ook aan mentale weerbaarheid. Roept u maar. Ik vond het ook wel heel tekenend de manier waarop massaal rouw werd betoond. Wij hebben als kerken een rite bij een begrafenis. Een vorm die het verdriet niet wegneemt, maar wel kan kanaliseren. Met de groeiende buitenkerkelijkheid vervallen ook die rites. Dus je hebt nergens houvast. En wat zie je dan? Dan is er ergens iemand vermoord of zo. En dan massaal de straat op. Maar een week later is dat weer. Dus dan wordt dat op die manier. En dat vind ik een gemis. Dus de diepgang in het leven. En dat vind ik ook. Maar dat is dan niet zozeer. Ik bedoel, het is ook belangrijk voor kerkmensen. Maar ook bij de vraag van de democratie. Het is een vorm van samenleven die heel veel veronderstelt. Namelijk dat je actief betrokken bent bij wat er gebeurt. En niet gewoon maar roept. Maar dat je nagedacht hebt. Dat is heel kwetsbaar. En mijn zorg is, maar misschien is dat de oude zak die zijn tijd gehad heeft. Maar ik vind dat het te weinig, dat het te zeer ontbreekt aan plaatsen van reflectie. En dat is toch, hoe je het went of keert, de kerk altijd geweest. Dus in die zin is het iets om te koesteren.
Thank you.
Is er een Bijbeltekst die voor jou door je leven heen meegegaan is?
Ja, dat ben ik geneigd letterlijk op te vatten. Mijn vader heeft mij gedoopt, want hij was de enige dominee. Hij had geen collega, de anderen zijn niet door mijn vader gedoopt. Maar mijn vader heeft mij de tekst meegegeven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. En eigenlijk heb ik
uit
dat...
Uit de bergrede?
Uit de bergrede, Matteüs 5. Dat heb ik altijd bij me gedragen. Dat vond ik... En ik moet ook altijd zeggen, wat mij ook als verhaal... Ja, het is altijd weer fascinerend. Dat zul je ook hebben als je aan de gang gaat. Dan is dat weer fantastisch. Maar ik vind ook de opstandingsverhalen vind ik zo mooi. Van Maria Magdalena. Maar dan vooral ook toch ook het verhaal van de Emmausgangers. Voor mij is het toch ook een beetje het beeld van de kerk van ons nu. Dat we verslagen zijn, verdrietig zijn over wat er gebeurt. En het zelf niet meer zien zitten. En dan komt Jezus daarnaast lopen. En vertelt van... uit het Oude en Nieuwe Testament. En dan is dat hart brandende. En ik vind dat eigenlijk wel een mooi beeld van ons als gemeente, als kerk. Waar we ook soms kunnen lopen en het totaal niet meer zien zitten. En dat hij te gast is. Ook inderdaad in die zin te gast is in de viering van het avondmaal te gast is. En dat geeft moed. En dan, want dan krijgen ze moed en gaan ze dat vertellen. En, ik denk dat. Dus dat vind ik. Daar ben ik ook altijd erg door gegrepen. Maar er is veel hoor, want je. Het is zo rijk.
Dominee Tom de Haan in gesprek met dominee Rinze Martin Witteveen. En je hoorde lied 276 uit het Nieuwe Liedboek. Op orgel en piano hoorde je Anton Pauw, Annette Boland zang en de stemmen uit de oude Bavo-kantorij. Opname Michel Zera. Volgende week dominee Joop Bos.